Ik weet niet veel over de hemel. Maar de hel kan ik je op een landkaart aanwijzen.
Ik kan in die hulle op een kaart zeigen.
Dat zei de Joodse filosofe Hannah Arendt over Sobibor.
Op 14 oktober 1943 gebeurt iets in het vernietigingskamp Sobibor, een geheim kamp in het oosten van Polen. Iets dat eerder niemand daarvoor mogelijk houdt. Gevangenen die bang zijn dat ze het kamp niet gaan overleven, komen in opstand.
Let's fight back, we will die anyway.
Laten we terugvechten, we gaan toch dood.
Let's fight back.
Ze grijpen die dag naar de wapens. Het doel is een massale ontsnapping.
Een uur voor het einde van de werkdag begint de opstand.
Ze brengen een aantal van de Duitse kampbewaarders om het leven.
I went in.
Ik ging naar binnen.
And I jabbed him with a knife.
Ik stak hem met een mes.
And we killed him.
En ik vermoordde hem.
De opstand wordt eerder ontdekt dan de bedoeling is. Ze moeten snel zijn.
I started running.
Ik begon te rennen.
I wasn't far away from
Ik was niet ver van de opening die ze hadden gemaakt in de hekken.
De gevangenen rennen het kamp uit, over het prikkeldraad, dwars door een mijnenveld.
The machine guns were up top in the towers.
In de wachttorens waren machinegeweren.
And then the shooting started.
En het schieten begon.
Tientallen gevangenen worden gedood en maar een kleine groep bereikt de bosrand. Ze vluchten met de moed der wanhoop.
Even when one will survive of that nearly 500 people.
Zelfs als maar één van de 500 het haalt, is deze ontsnapping al gelukt.
The escape is going to be a success.
Een kleine groep overleeft de opstand en ook de oorlog. Ze kunnen vertellen wat er gebeurde in Sobibor. In de Tweede Wereldoorlog zou er in een SS-kamp niet meer een geslaagde opstand plaatsvinden, waarbij zoveel bewakers werden gedood. Het verhaal van Sobibor als vernietigingskamp is uniek, maar het is ook onvoorstelbaar. Zo goed als iedereen die hier in dit geheime kamp aankwam, ging nog dezelfde dag de gaskamers in. En hoe wrang het ook is, de meeste mensen weten tegenwoordig nog steeds maar weinig over wat er gebeurd is. Sobibor is geen bekende naam, tenminste niet als Auschwitz.
Die gaskamers werden dan ook nog tijdens de oorlog tot op de grond toe afgebroken. Sobibor was een bizarre doodsmachine waar ruim 170.000 mensen werden vermoord. Hoe kon zo'n krankzinnige plek ontstaan? Hoe kon dit gebeuren? Het eerste wat slachtoffers van Sobibor zagen waren lieftallige Tiroler huisjes met bloembakken. Wegwijzers met zwembad erop. Er was helemaal geen zwembad. Je zou bijna denken dat je een vakantiepark binnenliep.
Sobibor draaide op leugens. Gevangenen werden bedrogen vanaf het eerste moment tot de deur van de gaskamers achter ze dichtsloeg. Dat zei Jules Schelvis, de man die een verblijf in Sobibor overleefde en over het kamp diverse boeken schreef. Zijn uitspraak maakte het moeilijk te accepteren dat er nog altijd verhalen over dit kamp bestaan die niet helemaal kloppen of niet volledig zijn.
Dat is in een paar zinnen de aanleiding voor deze serie. Dit is De Stilte van Sobibor. Je luistert naar aflevering 1, Een Schuldige Plek. We willen in deze serie de verhalen uitzoeken van dit kamp waar zoveel mensen zijn vermoord. Nou, dat kan al helemaal niet zonder woorden, hè? Bijvoorbeeld het woord gevangenen. In deze serie gebruiken we dat woord gevangenen letterlijk. Niet de gevangenen zoals je dat kent uit onze huidige rechtsstaat, maar puur iemand die is opgesloten, iemand die wordt vastgehouden in een kamp, achter hekken met prikkeldraad. Dichteres Ida Gerhard zei ooit dat geen enkel woord ooit recht kon doen aan de misdaden van de oorlog. Nou, daar hoort dit woord waarschijnlijk ook wel bij, maar we zullen het ermee moeten doen. Wij zijn trouwens podcastmakers Patty Lou Middelleenheer en Richard Grootbot van Audiodroom Podcastproducties. We maken deze serie in samenwerking met de Stichting Sobibor.
Sobibor bestond in totaal zo'n anderhalf jaar. In 1944 trekken Sovjet-troepen de grens over en de Duitsers worden daarna steeds verder teruggedrongen. Achter de Sovjet-troepen aan komt een groep journalisten om vast te leggen wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Ze maken foto's en spreken met inwoners van de dorpen, onder meer in de regio rond Sobibor. Alleen na 1945 verdwijnt al die informatie op bevel van Stalin achter slot en grendel. Niemand in het Westen heeft het ooit gezien.
Maar verrassend genoeg duiken er op een Russische website de afgelopen tijd steeds meer documenten op uit het einde van de oorlog. Een groot deel van die Sovjet-documenten kunnen wij inzien. In deze podcastserie gaan we proberen uit te vinden wat er in die documenten eigenlijk staat.
Dat is een hele klus, want het zijn honderden documenten in het Russisch die we kunnen inkijken. Met hulp van vertaalwebsites krijgen we langzaam een grof beeld van wat er ongeveer in die papieren staat. We lezen verklaringen die zijn opgetekend in de zomer van 1944. Soms maar enkele dagen nadat de Sovjet-troepen de Duitsers hebben verdreven.
En er zijn foto's. Op een ervan zien we dubbele rijen prikkeldraad en een bordje met een tekst die we niet kunnen ontcijferen. Is dit een foto van de omheining van Sobibor? En als dat echt zo is, wanneer is deze onbekende foto dan gemaakt? Deze documenten uit de Sovjet-archieven, wat vertellen die over de geschiedenis van Sobibor? We komen er nog uitgebreid op terug.
Maar we willen dit verhaal beginnen op de plek waar het gebeurde. We rijden in het meest oostelijke gebied van Polen, vlakbij de grens met Oekraïne en Wit-Rusland, door een woud vol dennenbomen. De weg naar Sobibor gaat over een lange, rechte klinkerweg. Links zien we af en toe, tussen de bomen door, de spoorrails lopen. We gaan recht op de plek van het vernietigingskamp af. Na de opstand en de ontsnapping van de groep gevangenen is bijna alles met de grond gelijk gemaakt. De kampleiding wilde zoveel mogelijk de bewijzen van het bestaan van deze plek laten verdwijnen. Maar dat is niet gelukt.
Als we aankomen bij station Sobibor lopen er verschillende treinsporen. Aan de ene kant zijn de rails waar nog altijd, mondjesmaat, regionaal treinvervoer overheen gaat. Aan de andere kant ligt het spoor waarover in de oorlog de treintransporten aankwamen. De rails zijn alleen nog hier en daar te zien. Er staan brandnetels, bramen en jonge boompjes tussen de bielzen. Het spoor is bijna helemaal overwoekerd. Verderop stopten de treinen. Daar moest iedereen eruit.
Archeologen deden opgravingen in de aarde van Sobibor. Een deel van wat ze vonden ligt in de vitrines in een museum hier verderop op het terrein. Het verhaal van Sobibor zat in de bodem. Een team is jaren bezig geweest met archeologisch onderzoek. Ze vonden tienduizenden voorwerpen, van alles kwam naar boven, zoals onder meer huissleutels. Elke sleutel is van iemand die hier naartoe ging en dacht dat hij ooit weer terug zou gaan. Maar op een paar uitzonderingen na ging van al die mensen niemand meer naar huis.
Als je mensen zou vragen naar het dieptepunt van de Tweede Wereldoorlog, dan is het antwoord waarschijnlijk vaak Auschwitz. De plek waar dat iconische poortgebouw staat, het hekwerk met Arbeit macht frei. Niet veel mensen weten dat in drie kampen in Oost-Polen, Belzec, Treblinka en Sobibor, voor het eerst de massamoord met gaskamers op zo'n grote schaal gebeurde. Hier zijn tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen vermoord. Toch klinken de namen van die drie kampen tot op de dag van vandaag bij veel mensen onbekend in de oren. Hè? Niet alleen in Nederland, ook hier in Polen. Het voormalige terrein van Sobibor werd na de oorlog een vergeten plek van de Holocaust. Het werd door omwonenden gebruikt als kinderspeelplaats, geloofd of niet. En als picknickplek. Er werd gegraven naar goud dat door de slachtoffers werd achtergelaten. En toch waren er ook mensen die zich realiseerden dat er een monument moest komen voor iedereen die er omkwam.
Ruim 34.000 van die slachtoffers kwamen uit Nederland. en elk verhaal laat opnieuw zien hoe gruwelijk en krankzinnig Sobibor was.
Wij gingen samen naar school.
Zoals dit verhaal, dat Richard Oostwal, 93 jaar oud, ons vertelt over zijn buurjongen.
Hij had ook nog twee zusjes.
Zittend aan zijn keukentafel laat hij een foto zien van een ernstig kijkend jongetje van een jaar of 10 oud met een bril. Een foto gemaakt in de oorlog.
Die drie, die waren ineens weg.
Hij vertelt over Robbie Slachter, zijn overbuurjongetje.
Robbie was dezelfde leeftijd als ik. We schelen 4 maanden. En wij werden naar school gebracht door de moeder van Robbie.
Richard en Robbie wonen tegenover elkaar in Amsterdam-Oost. Maar op een dag is het huis van Robbie ineens leeg.
Na de vakantie was Robbie weg. Hij ging niet meer mee naar school. En zijn nooit meer teruggekomen.
Richard gaat de hele buurt door om erachter te komen waar zijn vriend is gebleven. Totdat zijn ouders hem vertellen dat hij niet meer moet gaan zoeken en dat Robbie naar een kamp ging. Een kamp. Wat denk je dan als kind?
Heb ik nooit begrepen. Ik was kwaad op hem. Wel verdorie. En gaat hij weg naar een kamp, werd gezegd. En hij heeft niet eens afscheid genomen. En was ik kwaad. Nee, wel verdorie. Hoe kan dat nou? We waren echt kameraadjes.
Jaren na de oorlog gaat Richard op zoek naar wat met Robbie is gebeurd. In archieven van zijn school vindt hij een lijst waar hij en Robbie samen op staan, in een klas van maar liefst 46 kinderen. Uit de lijst blijkt ook meteen iets anders.
En toen heb ik gevraagd, hebben jullie nog archieven? Ja. Ik zeg, hebben jullie nog archieven van de eerste klas? Ja, die hadden ze ook. Nou, en in het archief, daar staat dus mijn naam. Even kijken, dit zijn de meisjes en dit zijn de jongens. Hier staat Richard P. Oostwal, zie je. En hier staat Salomon Slachter. En toen kwam ik erachter dat hij nee, hey, die heet Salomon. En ik had het steeds over Robbie.
Richard zoekt verder in archieven naar wat er met zijn vriend Robbie, of Salomon zoals die eigenlijk heet, is gebeurd. Salomon is een Joodse naam. Wat Richard zich als kind niet heeft gerealiseerd, is dat in zijn buurt in oorlogstijd wel vaker families ineens verdwijnen, zoals die van Robbie. Zijn ouders leggen hem uit dat dit komt omdat het Joden zijn. Daarom moeten Robbie en zijn gezinsleden mee op transport. Naar een werkkamp, wordt Richard verteld.
Richard besluit door te gaan met zoeken naar verdere familie van Robbie.
De stamboom van de familie heb ik uitgezocht. Zeer omvangrijke familie. En bijna allemaal vermoord in Sobibor.
Informatie uit de archieven die Richard kan inzien laat zien dat Robbie samen met 2510 andere mensen in mei 1943 in een trein is afgevoerd. Die trein stopte in een klein plaatsje in Oost-Polen. Iedereen werd eruit gehaald en naar de gaskamers gebracht. In één dag is iedereen uit die trein vergast en hun lichamen worden verbrand. Daarna is kamp Sobibor weer klaar voor de volgende trein uit Nederland. Sobibor is een machine, een lopende band.
Richard besluit dat hij zijn schoolvriendje van vroeger wil herdenken. Dat hij wil blijven vertellen over wat Robbie is overkomen. Het wordt een soort levensmissie. Samen met ons wil hij daarom naar die plaats waar Robbie is vermoord. Sobibor. Wat voor een voorstelling moet je je maken van een plek waar zoveel mensen zijn vergast?
Er is veel geschreven over die naargeestige afgelegen plek. Verscholen in de bossen van Oost-Polen.
Christine Gispen de Wiet, voorzitter van de stichting Sobibor. We gaan mee met een herdenkingsreis die door de stichting wordt georganiseerd. We zitten samen met Richard in een bus vol nabestaanden van slachtoffers, mensen die familieleden willen herdenken die in dat kamp zijn vermoord en leden van de stichting die de reis begeleiden. Overigens, mocht je er nog nooit zijn geweest, stel je er geen plek bij voor zoals Auschwitz. In Sobibor is elk gebouw verdwenen. neergehaald. De weg die de gevangenen moesten gaan, die is opnieuw te zien. De fundamenten van de gaskamers zijn teruggevonden. En er is een museum.
Overlevende Esther Raap zei toen ik haar interviewde... Het wezen van het kamp was angst. Er werd in het wilde weg gedood. Niemand wist wie de volgende was die eraan zou gaan. Waar dat zou zijn of waarom. Mensen arriveerden uit vele delen van de wereld na een dagenlange reis in een goederentrein.
Christine die voorleest uit een boek dat Selma Leidesdorf schreef, Opstand in Sobibor. Het verhaal vertelt hoe gedeporteerden totaal gedesoriënteerd uit de wagons komen.
Ook in Polen blijven we maar kijken naar de informatie die we vinden in de oude Sovjet-archieven. Zelfs als we door de automatische computervertaling heen lezen, blijkt nog duidelijk dat hier informatie te vinden is die we in nog geen enkel boek over Sobibor hebben gezien.
Zoals verklaringen van Sovjet-militairen die spreken met Polen die in de omgeving van de vernietigingskampen woonden. Dat Belzec een vernietigingskamp was, dat leed voor de omwonenden geen twijfel. De brandstapels die dag en nacht bleven branden en een gruwelijke stank verspreidden, die maakten de inwoners al een heleboel duidelijk, zegt kapitein Kiskilov. Wat zouden we nog meer kunnen vinden in die documenten uit het Sovjet-archief? Het is een flinke leesklus, want die website staat vol met honderden documenten en ze gaan vooral over Sobibor.
Het is moeilijk om je voor te stellen dat hier naast de overgroeide treinrails al die mensen hebben gestaan. Dat de mannen en de vrouwen hier van elkaar werden gescheiden. Dat ze al hun bezittingen en zelfs hun kleding moesten afgeven. En dat de deur van de gaskamers achter ze dichtsloeg voordat de meesten zich realiseerden wat er ging gebeuren. Hoe kan het dat er een doodsmachine aan het werk is in Polen, terwijl op dat moment in Nederland vrijwel niemand weet van het bestaan ervan? Op welke manier is Sobibor dan ontstaan?
Na de Eerste Wereldoorlog stelt de opperbevelhebber van het Duitse leger, Veldmaarschalk von Hindenburg, tegenover een onderzoekscommissie dat Duitsland de oorlog verloor omdat het leger was verzwakt vanwege een revolutionaire sfeer in het leger in het binnenland. Dit verhaal gaat de geschiedenis in als de dolkstootlegende. Onder andere Joden en linkse partijen krijgen de schuld van de oorlogsnederlaag en van het vredesverdrag dat voor Duitsland negatief uitpakt. De werkelijkheid is dat Duitsland de oorlog militair niet meer kon winnen.
Ik heb Hitler gehoord weer im Jahr 1920.
De latere SPD-politicus Josef Feller is in 1920 ooggetuige van een toespraak van Hitler in een bierkelder in München. Hij zit aan een tafeltje met een pul bier en hij hoort Hitler spreken.
En daar heb ik een denkbaar slechte indruk van hem. Die versammeling had met tumulten geëindigd. En daar heb ik zu einem Freund, der met mij in de versammeling war, gezegd: deze man durfde nie een politische gewalt bekommen.
Deze man mag nooit een functie krijgen in de overheid. In 1923 doet Hitler met een groep aanhangers in München een poging om via een staatsgreep de macht over te nemen.
Dan was jaar 1923 en we ondernamen de eerste versuch de macht im staat in onze hand te bekommen.
Hitlers perschef Hans Stengel. De staatsgreep mislukt en Hitler wordt veroordeeld tot een celstraf. In de cel schrijft hij Mein Kampf met daarin zijn plannen met de politiek, de economie en met de Joden. Volgens Hitler de hoofdschuldige van veel ellende. Wanneer Duitsland in een economische crisis terechtkomt, groeit de aanhang van Hitler. In zijn toespraken komen zijn sterk antisemitische ideeën telkens terug.
In ons zelf alleen ligt de toekomst des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk ein vorführen durch eigene Arbeit.
In 1933 wint de nazi-partij de verkiezingen met ruim een derde van de zetels. Hitler wordt de nieuwe rijkskanselier. In de maanden erop trekt hij de absolute staatsmacht naar zich toe. De eerste slachtoffers, politieke vijanden van Hitler, socialisten en communisten, worden opgepakt en in de net geopende, soms nog geïmproviseerde concentratiekampen geplaatst. Joden worden steeds meer als zondebok neergezet en het antisemitisme groeit. Op 30 januari 1939 zegt Hitler in de Rijksdag dit. Als het geldjodendom, zoals Hitler het noemt, de volkeren nog een keer in een wereldoorlog zou storten, dan zal het resultaat de vernietiging van het Joodse ras in Europa betekenen.
Duitsland valt verderop in dat jaar 1939 Polen binnen.
Hitler, die op 1 september 1939 beweert dat het Poolse leger op Duits grondgebied heeft geschoten. Het is een leugen. Sinds 5:15 schieten we terug. Het Poolse leger kan niet op tegen de overmacht en in een paar weken tijd is een groot deel van Polen ingenomen door Duitsland en het oostelijk deel door de Sovjets.
De Joodse gemeenschap in Polen is met 3 miljoen Joodse burgers op dat moment veel groter dan die in Duitsland.
Toen ze Polen binnenvielen en er in één keer 3 miljoen Joden op hun grondgebied bijkwamen, kregen ze een enorm logistiek probleem, want ze wilden zo snel mogelijk van die Joden af.
Dit is Alwin Kapitein, Holocaust-historicus en als gids verbonden met de Stichting Sobibor. Hij beschrijft hoe slecht de aanwezigheid van de Poolse Joden voor het naziregime uitkomt.
Vanaf dat moment werd het voor hun, die Jodenvragen, acuut. En moesten ze gaan denken, hoe gaan we dit oplossen? En die oplossing, dat is heel eufemistisch natuurlijk om dat zo te zeggen, die diende zich min of meer aan na de inval in Rusland.
Die oplossing vindt Hitler onder meer in Einsatzgruppen. Speciaal opgeleide commando's die achter de troepen aanreizen.
En hun opdracht was om alle ongewenste elementen op dat grondgebied van Rusland te elimineren. Dat waren aanvankelijk, dacht men dan aan communisten. Maar Joden werden vaak vereenzelvigd met communisten. En al gauw was het zo dat het voornamelijk de Joden waren die vermoord werden. Maar op de manier waarop dat gebeurde, namelijk door het neerschieten van al die mensen in bossen of bij ravijnen, dat leverde ook problemen op. Met name voor de mensen die dat moesten uitvoeren was dat heel zwaar. Die mensen die gingen er allemaal door, die werden krankzinnig, want die moesten dag in dag uit honderden, duizenden vrouwen en kinderen neerschieten. Dus dat was emotioneel heel zwaar. Dat heeft Heinrich Himmler zelf ook gezien met eigen ogen. En hij erkent dat er een andere oplossing moest komen. Buiten dat was het ook een verspilling van kogels, zeg maar, die natuurlijk hard nodig waren in de oorlog. Dus toen is men gaan denken over een andere oplossing. En uiteindelijk zijn ze uitgekomen op het idee van vergassen.
Er zijn dan Duitse artsen en verplegers die al ervaring hebben opgedaan met het vergassen van mensen, vertelt Alwin Kapitein.
Gedurende de zogenaamde Aktion T4 in Duitsland, een euthanasieactie die plaatsvond van oktober 1939 tot augustus 1941. En daarbij werden mensen met handicaps in heel ruime zin, dat waren ook alcoholisten werden daartoe gerekend, mensen met epilepsie of prostituees of wat dan ook. Die werden daar in bepaalde instellingen vergast.
En de mensen die dat uitvoeren, die er geen bezwaar tegen hebben om mensen te vergassen, die komen we later tegen in kamp Sobibor.
Eind 1941 begint de bouw van de eerste van de 3 vernietigingskampen in de regio Lublin, in het meest oostelijke deel van het Generalgouvernement, het Poolse grondgebied dat door Duitsland is bezet. Ze worden de Aktion Reinhardt-kampen genoemd, naar Reinhard Heydrich, een hoge nazi die een van de drijvende krachten is achter de Jodenvervolging. Vernietigingskamp Belzec opent in maart 1942. Daarna Sobibor en Treblinka. Ze horen bij de eerste kampen van het naziregime met gaskamers. Poolse Joden worden er in grote groepen naartoe gebracht. Hun namen worden nergens vastgelegd.
Hoeveel mensen er uiteindelijk precies in Sobibor zijn vermoord, zullen we daarom waarschijnlijk nooit weten. Van Nederlandse slachtoffers zijn lijsten teruggevonden. En er is een administratie van wie op welk moment in doorvoerkamp Westerwork verbleef, al zijn niet alle kaartenbakken bewaard gebleven. Die transportlijsten en kaartenbakken die er nog wel zijn, vormen tegenwoordig de basis van veel zoektochten naar het lot van Nederlandse slachtoffers. Van daaruit kun je verder zoeken naar de trein waarin die persoon werd afgevoerd. Of terug juist, vanuit welke woonplaats kwam die persoon uiteindelijk naar Westerbork en hoe is dat gegaan? De informatie, ook al is die meestal sumier, is een aanknopingspunt.
Richard Oostwal ontvangt na jaren een brief van het Rode Kruis. Daarin leest hij voor het eerst over een plek die Sobibor heet. De plek waar Robbie is vermoord.
Toen zeiden ze, die is dan en dan in Sobibor omgekomen. Mei 1943. En toen was ik helemaal kapot. Dat ze zo'n jongen kunnen vermoorden. Toen pas begon brak het bij mij.
Richard besluit verder te gaan met zoeken naar wat er dan met Robbie is gebeurd nadat hij hem uit het oog verloor. Hoe kwam hij aan zijn einde? De informatie uit archieven laat zien dat Robbie vanuit Amsterdam naar Westerbork is gebracht, het doorvoerkamp waar hij een week met zijn familie is geweest. Een onderzoeker vindt Robbie's naam, de barak waar hij was ondergebracht en de trein waarmee hij werd weggevoerd naar Sobibor.
Toen wist ik eigenlijk pas van wat er met hem gebeurd was, met welk transport hij was meegegaan, welke datum. Want ik was hem dus kwijt, hè. In 1942 was ik hem kwijt. En ik was toen ook verschrikkelijk kwaad dat hij weggegaan was zonder afscheid te nemen. En hij was naar een kamp geweest. En daar was ik ook geweest. Ik was ook in Petten in een jeugdkamp geweest. Om weer een beetje op te knappen. Maar, ja.
Dus jij dacht, hij gaat naar zo'n soort kamp?
Ja, dat stelde ik me voor. Nooit te weten dat het dus een doorgangskamp was. En ze hebben ook wel in illegale blaadjes hebben ze dus rondverteld dat Joden werden vermoord, maar niemand geloofde dat. Dat was zo ongelooflijk. En na de oorlog zaten we eigenlijk te wachten totdat ze terugkwamen, maar die kwamen niet.
Ten zuiden van Sobibor is in Belzec al eerder een vernietigingskamp geopend. Frans Stangl, de toenmalige commandant van Sobibor, vertelt na de oorlog aan schrijfster Gitta Sereny in het boek De Duisternis tegemoet dat hij in de zomer van 1942 Belzec bezoekt. Het kamp is dan amper 4 maanden in bedrijf, maar de lijkenstank is volgens hem overal te ruiken. Duizenden lijken zijn begraven in massagraven, maar door de ontbinding zijn de lichamen naar de oppervlakte geduwd. Ook in Sobibor blijkt later dat de slachtoffers begraven op die manier geen afdoende oplossing is. De stank van ontbinding wordt ook in de omtrek ondraaglijk en de angst voor besmet water neemt toe bij de kampleiding. Na september 1942 worden alle lichamen weer opgegraven.
Vanaf dat moment gaan alle lichamen op grote brandstapels. Het schijnsel van het vuur is vooral 's nachts op kilometers afstand te zien. De cijfers van de transportlijsten maken dit verhaal nog indringender. Vanwege de duizenden slachtoffers die elke week aankomen, moeten de vuren vrijwel doorlopend gebrand hebben, dag en nacht. Er hangt in die tijd rond het kamp een voortdurende brandlucht.
Tijdens de herdenkingsreis in Sobibor zien we medereizigers telkens kijken naar een heuvel verderop op het terrein. Hij is meters hoog en net als het hele terrein zijn er grote witte stenen opgelegd. De Asheuvel wordt die genoemd. Richard Oostwal vindt die plek de meest indrukwekkende van het hele kamp.
Dan dringt het pas tot je door hoe dat mogelijk is geweest. Want je vindt het allemaal onmogelijk. Op afstand. En dan kom je langs die laan met al die stenen langs de kant. Dan denk je ook van, hoe kan dat bestaan? Het is zo onmenselijk idee als je daar bent. dringt het pas tot je door hoe omvangrijk en hoe dat geweest is. Dat de ene mens de andere vernietigt. Of het nou een kind van 3 jaar is of een oude man van 86. Allemaal op de brandstapel.
Na de oorlog was Sobibor lange tijd een vreemde plek waar geen gebouw meer overeind stond. Op de plek waar ooit de passagiers van de treinen zich moesten verzamelen, staat nu een museum. Een deel van de vondsten uit de bodem is er te zien in vitrines door het hele museum heen. Het zijn de gewone dingen die mensen bij zich droegen. Een vork, een tandenborstel, stukjes van een kunstgebit. Voorwerpen die zo persoonlijk en herkenbaar zijn dat ze de bezoekers van nu ineens verbinden met de slachtoffers van toen.
Er liggen ook een paar kleine naamplaatjes die ouders bij kinderen omhingen om te voorkomen dat ze zouden kwijtraken. Richard, die langs de vitrines loopt, blijft ineens staan. Annie Kapper staat op een van de naamplaatjes die hij ziet. En die naam herkent hij.
Dat was ook zo emotioneel, want ik zag daar een naamplaatje van een meisje die ik gekend heb. Want ik zat toen op school. Nou, en ik was 10, dus ja, die heb ik gekend. Ze woonde bij mij in de buurt. En daar zag ik een naamplaatje van liggen. Denk, och ja, die heeft ze opgehaald.
Annie Kapper is 12 als ze in Sobibor aankomt. Haar vader is muziekleraar in Amsterdam. We zien oude krantadvertenties waarin hij leerlingen werft. Zoals zoveel rechten van Joodse burgers worden ingeperkt, moet de vader van Annie zijn muziekschool sluiten. Het gezin wordt opgepakt bij een razzia en naar Westerbork gebracht. Daarna gaan ze naar de gaskamers van Sobibor. Annie met haar naamplaatje nog om de hals.
Daar ga je eigenlijk beseffen dat daar een mens meegezeten heeft. Normaal zeg je, ah ja, die en die is daar en daar vergast. En dat is een beetje abstract. Maar dan wordt het echt werkelijkheid. En dat heeft mij enorm aangegrepen.
Nathan Schijvenschuurder, 35 jaar. Rachel Schijvenschuurder, 6 jaar. Branka Schijvenschuurder Schelvis, 36 jaar.
Volgens de Joodse traditie zijn er 2 momenten waarop je overlijdt. De eerste keer op het moment dat je hart stopt met kloppen en de tweede keer op het moment dat je naam voor de laatste keer is uitgesproken. Als niemand je naam meer noemt, dan ben je echt dood.
Daarom wordt elke 5 jaar in herinneringscentrum Kamp Westerbork de lijst met 102.000 namen voorgelezen van alle mensen die vanuit Westerbork op transport gingen, naar onder meer Auschwitz en Sobibor. Ook Richard is er dit jaar bij. Vlak voordat hij zelf een deel van de lijst voorleest, klinken de namen van de familie die hij zelf in de oorlog moest missen. De familie van Robbie.
Salomon Slachter, 10 jaar. Samuel Slachter, 17 jaar.
Door die namen die net voor mij waren, was ik een beetje emotioneel. Maar ik had me wel goed voorbereid, hoor.
Ja. Je zei het was emotioneel, want dat was de naam van je vriendje. En zo.
Ja. Die hele familie kwam voorbij, hè. Ja. 5 mensen. Ja. Jozef Slap, 40 jaar. Maar ja, ik had er eentje bij van 1 jaar, hè. Dat is ook wat, hoor. Een kind van 1 jaar. Maar Gareta Slap, 1 jaar. En dan, wie vermoordt nou een kind van 1 jaar?
Een schuldige plek is de titel van deze aflevering. Het idee dat een plaats zelf medeschuldig is aan wat er gebeurde komt van de Nederlandse kunstenaar Armando. Hij maakte een serie kunstwerken onder de titel Schuldig Landschap, vol woedende vegen. Als jongen speelde Armando in de bossen rond kamp Amersfoort, een doorgangskamp waar gevangenen werden mishandeld en vermoord. De bomen rondom de kampen, die dragen in de visie van Armando zelf ook schuld. Zo hebben de bomen die later in Sobibor zijn neergezet eraan meegewerkt dat de geschiedenis bijna werd weggewist. Het landschap heeft kwaad gedaan, schreef hij. Alles groeit weer, maar veel is vergeten. Vergeten is verraad.
Thomas Blad wist tijdens de opstand uit Sobibor te ontsnappen. Hij schreef zijn ervaringen op en liet dat lezen aan een overlevende van Auschwitz. Die zei, na het lezen, je hebt een geweldige fantasie. Hij had nog nooit van Sobibor gehoord. Het hele verhaal was zo onbekend dat zelfs hij, als Holocaust-overlevende, het verslag niet kon geloven.
In de volgende aflevering hoor je meer over de opgravingen in het kamp en over de sensationele vondst in Sobibor die archeologen deden.
De belangrijkste ontdekking zijn de fundamenten van de gaskamers en de weg waarlangs mensen gedwongen werden richting de gaskamers.
En we komen meer te weten over de inhoud van de documenten uit de Sovjet-archieven. Wil je dat niet missen? Klik dan nu op volgen of abonneren. Wij zijn Audiodroom Podcast Producties en we maken deze serie in samenwerking met de Stichting Sobibor.
Iemand zei, je moet geen gedichten maken over Sobibor, want de taal van de poëzie is te sierlijk voor wat daar is gebeurd. En misschien heeft die persoon wel gelijk, maar we proberen het wel. Elke aflevering van deze podcastserie eindigt namelijk met Ben Oranje. Hij schrijft gedichten of spoken word als je wilt. En net als jij heeft hij deze aflevering gehoord. Dit is wat hij erin hoorde waar hij aan dacht. Een gedicht voor Sobibor, misschien wel tegen beter weten in.
De natuur verbloemt. Het aanschouwt maar zal niets doen. Het zijn de zwartste seizoenen. Maar de wereld blijft groen. De eerste trein kwam in maart. In mei woekert een woede. Bomen die prikkeldraad droegen. Nu groeien. Bedekken. Klimmen op tegen de hekken. Waar waren ze? Toen stambomen werden geknot. De dood werd geëikt. Het is de hel zien terwijl je zelf tot de hemel reikt. De schuld. Schuilt in het gras. Maakte nooit licht toen het altijd zo duister was. Tussen de bomen een wezen van angst. Monsters die nooit mensen zijn. Tussen de bomen branden vuren dag en nacht. Een fluisterbos. Een schuldgeheim. Als daar nog mensen zijn, laat het dan nooit meer regenen. Geen verbloemenis, nooit meer pijn. Geef ze een zacht leven. Laat er hertjes lopen voor de kinderen, die uit hun handjes durven eten. Salomon en Annie, jullie naam is niet vergeten.